Goedenavond en welkom bij de biddag voor gewas en arbeid. Fijn dat u er bent. Mijn naam is Maria Brinkhuis en ik ben ouderling van dienst vanavond. Predikant is onze wijkpredikant Elsbeth Gruteke. Organist is Willem-Jan de Hek. En we beginnen de dienst met Psalm 118, vers 1 en 5. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Laten we een moment stil worden voor de Heer onze God. Wij mogen weten, wij mogen verwachten dat onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die zijn trouw bewaard van generatie tot generatie en tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat wat zijn hand eenmaal begon. Amen. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer, door de Heilige Geest. Amen. Het is vandaag, de hele dag al, niet alleen vanavond, biddag voor gewas en arbeid. En dat klinkt ouderwets, als je daarmee bedoelt dat gebed voor dat wat we ontvangen en ons werk iets is dat al heel lang in de kerk wordt gedaan. Dan is het inderdaad ouderwets. Maar ouderwets, dat betekent niet dat het overbodig is of voorbij. Vanavond staan we stil bij een oproep van Jezus aan zijn discipelen om te bidden. Te bidden om arbeiders, om mensen, om het evangelie te verkondigen. En die discipelen die gaan bidden, die worden daarmee meteen zelf ingeschakeld als arbeiders. En dat geldt voor de discipelen en dat geldt ook voor ons, zullen we gaan ontdekken. We gaan zingen, we gaan luisteren, we gaan bidden voor werk, voor gewas en voor ons leven met God. Eerst zingen we verder uit Psalm 118, het zesde couplet. Een avond als deze is het ook goed om ons geloof te belijden. Laten we daarvoor gaan staan en de geloofsbelijdenis met elkaar opzeggen. Of ook in uw hart mag dat. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel, op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonde. Opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. We zingen met elkaar gezang 172, een mens te zijn op aarde. De coupletten 1, 3 en 4. Jullie mogen gaan zitten. Laten we bidden. Daar zijn we voor gekomen. Biddag. Heer onze God, op deze doordeweekse avond komen we bij elkaar om u te zoeken. Om onze afhankelijkheid van u te belijden. Om u te vragen om bij ons te zijn. In ons werk, in ons leven met u, in alles wat we nodig hebben. Wij verlangen naar u, Heer, naar uw tegenwoordigheid in ons leven en ook hier vanavond. Wilt u bij ons zijn als we uw woord openen? Uw woord dat voedsel is voor ons. We bidden om uw Heilige Geest in ons midden als wij lezen, om te verstaan wat u ons wilt zeggen, om u werkelijk te ontmoeten in ons lezen, in ons luisteren, in ons bidden en in ons zingen. Dat bidden wij in de naam van Jezus, uw Zoon. Onze Heer. Amen. Deze tijd lezen we veel uit Matteüs, ook vanavond. Vanavond Matteüs 9, vers 35 tot 10, vers 1. En daar staat: Jezus trok langs alle steden en dorpen. Hij gaf er onderricht in de synagogen. En hij verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder. Hij zei tegen zijn leerlingen: de oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. En daarop riep hij zijn 12 leerlingen bij zich en gaf hen de macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Het woord van de Heer. Na de verkondiging zingen we lied Gezang 350, God die leven hebt gegeven. Gemeente van onze Heer, broeders en zusters. In kloosters speelt het leven zich af rond de gebedstijden. En dat kan 5 keer per dag zijn of 7 keer per dag als je bij een contemplatieve orde bent ingetreden. De bel klinkt, alle zusters of broeders die leggen hun werk neer en ze gaan naar de kapel om daar te bidden, om God de lof toe te zingen. De psalmen worden gezongen, dat kun je ook gezongen gebeden noemen. En zo wordt het gebed in die kloosters al eeuwen gaande gehouden. In woord en in daad is daar duidelijk dat God centraal staat in het leven van de mensen die daar wonen. Het begint en het eindigt allemaal bij God. Er wordt gebeden voor de wereld, voor alles wat zich buiten de kloostermuren afspeelt. En als je dan van buitenaf naar zo'n klooster kijkt, als je daar rondloopt, ze leven en staan vaak op mooie plekken in de natuur, dus je kan er omheen wandelen, dan kun je ze eigenlijk een beetje zien als een soort gebedsfabriekje. Daar wordt al eeuwenlang gebeden. En heel veel mensen weten dat niet. En dus kan je je ook afvragen, heeft dat dan ook eigenlijk wel zin? 5 keer per dag of 7 keer per dag naar die kapel gaan om te bidden, terwijl niemand het weet. Maar toch geven die broeders en zusters, die geven gehoor aan wat Jezus vandaag aan zijn discipelen opdraagt. Eerst bidden voordat je gaat werken. En voordat Jezus hen de wereld instuurt, krijgen die discipelen de opdracht om te bidden tot de Vader. Te bidden dat de Vader arbeiders zal sturen om de grote oogst die er blijkbaar is binnen te halen. Blijkbaar begint het voor Jezus met bidden. Eerst bidden en dan de rest. Nou, op deze biddag voor gewas en arbeid, maar ook op alle andere dagen van het jaar, is dat een opdracht die wij eens goed moeten bekijken. Want met die opdracht om eerst te gaan bidden, schakelt Jezus die mensen zelf in. Gaan bidden, dat betekent ook dat je onderdeel wordt van het antwoord op het gebed. En dat klinkt spannend en dat is het ook. Matteüs laat hier woorden van Jezus zien die gericht zijn op de discipelen. Ze krijgen instructies voor hun missionaire arbeid. Eerst horen we iets over Jezus zelf, over wat hij doet. Hij verkondigt het goede nieuws over het koninkrijk. Hij onderricht in de synagoges en hij geneest. In de synagoges, dat lezen we wel vaker in de evangeliën, legt Jezus de Torah uit. En dat onderricht en die verkondiging, die horen heel dicht bij elkaar en die zijn ook beide een soort basis waarop die genezingen vervolgens rusten. Duidelijk is dat Jezus heel veel mensen geneest aan het begin van zijn werk. Maar we horen ook dat de kern van zijn werk, de kern van zijn missie is de verkondiging van het goede nieuws over het Koninkrijk van God. Dat moet iedereen horen en daar zijn heel veel mensen voor nodig. Jezus ziet dat hij dat werk in zijn eentje niet kan doen. Er zijn zoveel mensen die dat evangelie moeten horen, dat hij ook meer mensen nodig heeft daarbij. En hoe ziet hij dan dat die oogst zo groot is? Nou, we lezen dat hij naar de menigte kijkt en dat hij medelijden met ze krijgt. Diepe compassie. En deze keer niet omdat ze ziek zijn, zoals je wel vaker ziet. Maar blijkbaar is er iets aan de hand met de menigte die Jezus omringt. Ze zijn er niet goed aan toe. We lezen dat ze zijn uitgeput, dat ze hulpeloos zijn, dat ze in de war zijn. En dat ze zijn als een schaap, als schapen zonder herder. Taal uit het Oude Testament die vaak gebruikt wordt om te praten over mensen als schapen. En wat bij Jezus die compassie oproept, dat is niet ziekte, maar grote geestelijke nood bij deze mensen. Hun levens zijn zonder doel. Ze voelen zich zinloos, ze voelen zich nutteloos, ze voelen zich zonder waarde. Ze voelen zich niet veilig, ze voelen zich niet geborgen. Onlangs vertelde een schaapsherder mij dat het allerbelangrijkste voor schapen is dat ze zich veilig voelen. Nou, blijkbaar is dat voor de menigte niet het geval. Je kunt zeggen dat het evangelie een antwoord is op een universele menselijke behoefte aan een veilig leven, maar ook aan een zinvol leven, aan een gevuld leven, aan een leven met een doel. En Jezus, de Messias, de beloofde Messias, is de herder voor dat verloren volk. Dat geldt niet alleen voor dat verloren volk, maar dat geldt nog altijd, ook voor ons en voor de wereld hierbuiten. Ontroerend is het te zien dat Jezus geraakt wordt door de mensen die hij ontmoet. En dat hij ziet dat ze nodig hebben. En dat dat hem in beweging zet. Hij laat die nood van die ander binnenkomen. En ook dat is een uitnodiging aan ons om hem daarin na te volgen. In die compassie, in dat oog hebben voor de mensen die we tegenkomen, de mensen om ons heen. En ook dat mag ons weer tot bidden brengen. Bidden voor die mensen en vervolgens handelen en daden, net zoals bij de discipelen. En dan zegt Jezus, er zijn arbeiders nodig om die verloren schapen te gaan zoeken. Dat is ook taal die we kennen uit het Oude Testament, bijvoorbeeld uit de woorden van de profeet Ezechiël, waarin staat, mijn schapen die zijn verstrooid, ze dwalen rond in de bergen en hoog in de heuvels, over heel het aardoppervlak raken ze verstrooid. En er is niemand die naar ze omziet, er is niemand die naar ze zoekt. Er zijn mensen nodig, zegt Jezus, om dat te gaan doen, om mensen te zoeken, om mensen te bereiken met dat goede nieuws. En die oogst die bestaat dus niet alleen maar uit graan, maar bestaat uit mensen. En dat zegt hij dan tegen die discipelen, vlak voordat hij ze ook werkelijk gaat uitzenden. En het klinkt urgent wat Jezus zegt. Er moeten nog een heleboel mensen bereikt worden. En die discipelen, die moeten dan eerst maar eens gaan bidden. Ze worden opgeroepen om te bidden voordat ze aan de slag gaan. In dat gebed drukken ze iets van hun afhankelijkheid van God uit. Eigenlijk net zoals die broeders en die zusters in het klooster doen. En die discipelen die ondergaan een bepaalde volgorde die Jezus aanbrengt. Eerst gebed, dan bekrachtiging door Jezus en vervolgens uitgezonden worden. Actie. Maar het begint met dat gebed. Het is cruciaal omdat in dat gebed de wil van God wordt uitgedrukt. Het is Gods werk wat de discipelen gaan doen. En ook omdat er tijdens het gebed iets gebeurt met de mensen die bidden. Als je gaat bidden, dan word je ingeschakeld door God. Dus bidden is niet zonder risico. Want bidden, dat is niet je gebed ergens neerleggen en er dan vervolgens zelf niets meer mee te maken hebben. Nee, bidden, dat is meegaan doen. En ingeschakeld worden door God meebouwen aan zijn koninkrijk en op pad gestuurd worden. Op pad gestuurd worden en dan begint het pas. Die discipelen die gaan de wereld in. En verderop in dit hoofdstuk in Matteüs lezen we over de instructies die Jezus aan hen meegeeft. Ze moeten rondgaan en ze moeten wijzen op de komst van Jezus en zijn koninkrijk. En ze moeten de mensen oproepen om stil te staan en zich niet langer voort te laten jagen, maar eens te luisteren naar die stem van de herder. Hoe kun je dat nou zien in onze tijd? Zijn wij zelf of de mensen om ons heen uitgeput en hulpeloos? Zijn wij schapen zonder herder? Of om in onze taal te spreken, zijn wij mensen zonder leider, zonder iemand die ons richting geeft? Op het eerste gezicht gaat het ons en de mensen hier in de stad om ons heen redelijk goed. We leven in een veilige en redelijk welvarende stad, alles in orde zou je zeggen. Maar onder die uiterlijke laag, die uiterlijke schijn, komt toch ook wel iets terug van waar Jezus hier bewogen over wordt. Waar zijn medelijden door wordt gewekt. We zien mensen die moe zijn. Moe van het zoeken. Mensen, en misschien gaat het ook wel over onszelf, die niet goed weten bij wie zij rust kunnen vinden. Mensen die zich opgejaagd voelen. Opgejaagd in hun zoeken naar de zin van hun bestaan en misschien ook wel moe van dat vormgeven van je eigen leven. Moe van de keuzestress die daar ook bij hoort. En de grote verantwoordelijkheid die je kunt voelen als je leven helemaal zelf moet vormgeven. En als dat misschien ook niet altijd even goed lukt. Die vermoeidheid en die opgejaagdheid, ik denk dat wij daar ook wel iets van herkennen. En Jezus zegt hier dat hij is gekomen om zijn koninkrijk te brengen. Een koninkrijk waar je mag uitrusten, waar je mag bijkomen, waar een oase is, een bron waar je uit mag drinken. Zodat je weer kracht krijgt om verder te gaan. Een bron waarbij je Jezus zelf mag ontmoeten. Jezus die met je mee wil reizen om je de weg te wijzen als je het zelf ook allemaal niet meer zo goed weet. Een man, Jezus, die je vertelt over zijn liefdevolle vader die jou heeft gemaakt, die naar jou verlangt. Een man die zelf de weg van het lijden en de dood heeft afgelegd om die weg voor jou te bereiden. Dat is de boodschap van het Koninkrijk van God. En dat is de boodschap die Jezus hier aan de scharen wil vertellen. En dat is ook de boodschap die Jezus aan ons vertelt en waarvan hij ook zegt, draag die uit aan de wereld die erop wacht. Aan die vermoeide en aan die opgejaagde wereld en aan onszelf. De tijd dringt. Die arbeiders die worden geroepen. De discipelen zijn de eerste arbeiders. Jezus roept hen en eerst om te bidden en vervolgens om aan de slag te gaan met dat koninkrijk. Bidden tot God dat hij ze zal klaarmaken. Dat hij ons zal klaarmaken en bekrachtigen om ook werkelijk arbeiders te zijn in die oogst. Ze worden uitgestuurd, de discipelen, maar ze krijgen wel kracht van God, want zonder die kracht kunnen ze het niet. Ze zijn eigenlijk de kern van een nieuwe beweging. Ze vertegenwoordigen een nieuwe tijd, een nieuwe activiteit van God. Maar het is niet genoeg, die 12. Er zijn er nog meer nodig. En ook wij mogen ons na al die eeuwen scharen in die rij van arbeiders in het Koninkrijk van God. En ook ons zendt Jezus de wereld in, naar die oogst toe. En misschien zijn we zelf de oogst ook wel. En ook wij mogen worden toegerust om dat te doen. En die toerusting die begint met gebed, net als bij de discipelen. Met gebed om arbeiders voor de oogst, om vervolgens misschien ook wel zelf te ontdekken dat wij het ook zelf zijn, die arbeiders. Net als de discipelen na het gebed om arbeiders zelf tot arbeider gemaakt worden. Die discipelen die zijn de verhoring van hun eigen gebed. Naast het Onze Vader vertelt Jezus niet zo heel vaak in de Bijbel aan zijn discipelen wat ze moeten bidden. Maar nu wel in dit gedeelte. Ze moeten bidden om arbeiders. En op het moment dat ze dat doen, dan worden ze het zelf. Over gebedsverhoring gesproken. De opdracht krijgen ze om de boodschap te gaan verkondigen, net zoals Jezus zelf aan het doen was. En het begint bij gebed. Bidden met een open hart. Bidden met een afhankelijke geest. En bidden dat het God zelf is die ons geeft wat we nodig hebben. En bidden met het verlangen om uitgestuurd te worden de wereld in. Laten we zo leren bidden. Amen. We gaan bidden. We bidden voor alles wat vrucht draagt, voor wat groeit en wat bloeit. We bidden voor werk en geld en goed en we bidden voor ons leven met God. En dat doen we in 3 gedeeltes, met daarin een gebed en een moment van stilte. Om zelf stil te zijn of om God ook iets te vragen of om gewoon bij God te zijn. En we besluiten met het Onze Vader. Laten we bidden. God, onze Heer, Schepper van hemel en aarde, Vader van Jezus, wij bidden voor uw schepping, voor uw prachtige wereld, door u gemaakt en gewild voor ons, om van te genieten en om van te leven. En wij danken u voor al het goede wat wij daaruit ontvangen. Wij bidden u voor een kwetsbare schepping, een schepping die lijdt onder uitbuiting, onder onzorgvuldigheid door ons mensen. Leer ons om zorgvuldig te zijn met wat u ons toevertrouwt. Bescherm uw mooie wereld van de oceanen tot het koraal, van de oerbossen tot de natuur in ons eigen land. We bidden u voor vruchtbaarheid van die schepping in alles wat groeit en bloeit. We bidden dat we die vruchtbaarheid ook persoonlijk mogen beleven. In de geboorte van kinderen, ook in deze gemeente. Nieuw leven dat we ontvangen uit uw hand. En dat verwondert ons, Heer, dat u steeds weer de gave van het leven aan ons schenkt. Nieuw leven dat komt. We bidden ook om troost als dat nieuwe leven uitblijft, terwijl er wel naar verlangd wordt. We bidden ook om troost als het leven eindig is en broos. Troost als we geconfronteerd worden met leven waarvan we afscheid moeten nemen. U houdt ons leven in uw hand, het begin en het einde. En daar bidden wij u voor. God, onze Heer, wij bidden dat wij vanuit onze overvloed leren omzien naar hen die veel minder hebben. Dat wij leren van de manier waarop u ons overvloedig schenkt van uw goede gaven. En ook in de stilte bidden wij u voor gewas en voor vruchtbaarheid. Heer, onze God, wij bidden ook voor werk, voor dagelijks werk, voor vreugde dat we daaraan kunnen beleven of de vreugde waarop we daarmee daarop kunnen terugzien. We danken u als het goed gaat, als we kunnen samenwerken met anderen. We danken u als we werk doen dat past bij wat we kunnen en bij wie we zijn. Als we kunnen bouwen en werken aan dat wat uw wereld opbouwt. Als we tot zegen kunnen zijn van velen. En als werk niet past of als er geen werk is, dan bidden we u om wijsheid, om uw leiding. En we vragen u om een zinvol bestaan, ook in ons werk. En we bidden dat de welvaart die we genieten, dat die u zal blijven eren. En dat de welvaart niet uw plaats in gaat nemen. Leer ons ook daarvan delen, ook dat vragen we u. En Heer onze God, als we tegenslagen ervaren, als we armoede kennen, als we pijn lijden of ziek zijn en als het leven niet gaat zoals we dat graag zouden willen, als we worstelen, dan bidden we u dat u onze Heer bent, die mensen redt uit hun nood en die treurende steunt met troostrijke woorden. We bidden om uw ontferming en om uw nabijheid. En we bidden voor het werk, ook in de stilte. Heer onze God, wij danken u voor ons leven met u en wij bidden dat we u steeds meer mogen leren kennen. En dat we dagelijks met u mogen leven. We bidden dat u ons vast plaatst in een gemeenschap, in uw kerk. We bidden voor vreugde van het samenkomen als broeders en zusters en daar danken we u ook voor. We bidden en we danken u dat u ons aan elkaar verbindt en dat u zelf in ons midden woont. En als er oneenigheid is tussen uw kinderen en als zij vervolgd worden en hun geloof niet mogen belijden, dan bidden we dat u de Heer van de kerk bent, die haar opbouwt en bewaart, die haar beschermt en behoedt. En dan bidden we om uw ontferming en om uw bescherming. God onze Heer, wij eren en aanbidden u als Vader, Zoon en Heilige Geest. God van liefde en kracht, van bewogenheid en verbondenheid. God die mensen in de naam van Jezus welkom heet in zijn gemeenschap. En ook in stilte bidden wij voor ons leven met u. Heer Jezus, u leert ons bidden en dat doen we ook met de woorden die u ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan mogen we nu onze gave geven voor de biddagcollecte. Psalm 67, God zij ons gunstig en genadig. Hij schenke ons het gezegend licht dat overvloedig en genadig straalt van zijn heilig aangezicht. Ons slotlied is Psalm 67. Laten we dat staande met elkaar zingen.
Thank you.
We zongen het al, onze God geeft zegen. Dus als we uitgezonden worden om arbeider te zijn, dan hoeven we dat niet te doen op eigen kracht, maar met de zegen van de Heer. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Amen.